Gemeente, namens de kerkraad delen wij u het volgende mede. Aanstaande woensdagmiddag zal er weer een contactmiddag zijn voor ouderen en alleenstaanden. En dan hoopt broeder Baan ook wat te vertellen van het werk dat gedaan mag worden onder de Zigeunergemeente in Aiora, aan de hand ook van dia's. We hopen te beginnen om 14:30 en ieder van u is hartelijk uitgenodigd. U mag ook kennis en vrienden meebrengen. Woensdagavond is de kerkraad, die begint om 19:30. En donderdagavond is hier weer de cursus geestelijke vorming, waar onze dominee Buys hoopt te spreken over persoonlijk bijbelgebruik. We willen u ook allen hartelijk voor die avond uitnodigen. En dan tenslotte, volgende week zondag zal er in de morgendienst bediening plaatsvinden van het sacrament van de heilige doop. En dan de collecte. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerkelijke kassen. De tweede is bestemd voor de werkgroep Oost-Europa. En volgende week is de eerste collecte bestemd voor de kerk. En de tweede voor de bouwkas. Van dit alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting. Stook in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Hoe groot, hoe vreselijk zijt galom uit uw verheven heiligdom, aanbiddelijk opperwezen. Het is Israëls God die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. Looft God, elk moet hem vrezen. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 68 en daarvan het 17e vers. En willen wij ons ook morgen stellen onder de tucht van Gods heilige wet. En in aansluiting daarop zingen de bede uit Psalm 119, het 87ste vers. Kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt, heeft uw bevel met lust en liefd ontvangen. En daarna hopen we weer verder te lezen in Gods heilig en onfeilbaar woord in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Colosse. We willen lezen vanaf het eerste hoofdstuk, het 23ste vers, tot en met het tweede hoofdstuk, het 8ste vers. Stellen we ons dus eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. We zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 119, het 87ste vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Colossenzen 1, vanaf het 23ste vers tot het tweede hoofdstuk, het 8ste vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Bedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naaste huis. U zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hoop des evangelies, dat gij gehoord hebt, het welk gepredikt is onder al de creatuur die onder de hemel is, van het welk ik Paulus een dienaar geworden ben. die mij nu verblijdt in mijn lijden voor u. En vervul in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus voor het lichaam, het welk is de gemeente. Welke dienaar ik geworden ben naar de bedeling Gods die mij gegeven is aan u om te vervullen het woord Gods. Namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan wie God heeft willen bekendmaken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid deze verborgenheid onder de heidenen, welken is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. De welke wij verkondigen, vermanen de niegelijk mens en leren de niegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een niegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus. Waartoe ook ik arbeid, strijdende naar zijn werkingen die in mij werkt met kracht. Want ik wil dat gij weet hoe grote strijd ik voor u heb en voor degenen die te Laodicea zijn en zovelen als er mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien. Opdat hun harten vertroost mogen worden en zij samengevoegd zijn in de liefde. En dat tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstand, tot kennis der verborgenheid van God en den Vader en van Christus, in de welken al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En dit zeg ik, opdat niet iemand van u misleide met beweegredenen die een schijn hebben. Want hoewel ik met het vlees van u ben, nochtans ben ik met de geest bij u, mij verblijdende en ziende uw ordening en de vastigheid van uw geloof in Christus. Gelijk gij dan Christus de Heer hebt aangenomen, wandelt alzo in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde met dankzegging. Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Tot zover de schriftlezing. Liefde gemeente, we willen met elkaar het heilige aangezicht des Heren zoeken in gemeenschappelijk gebed. En in ons gebed willen wij gedenken aan onze oude zuster Esselink, waarvan de lichamelijke toestand ons grote zorgen baart. We willen ook in het bijzonder stilstaan bij Willemijn Filerius. Misschien mag ik dat wel even toelichten, dat niet allen uit de gemeente het weten. Maar de afgelopen weken heeft Willemijn hoge koorts gekregen. En we vermoeden niet, maar die koorts was afkomstig van een acute leukemie. En zodoende moet Willemijn nu een kuur ondergaan, een hele zware chemokuur. En het is in haar lichaam een strijd op leven en dood. We willen ook stilstaan bij broeder Hobbel, die van deze week maandag geopereerd moet worden. Ook aan hem willen we in ons gebed gedenken. We mogen ook dankzegging doen met Jabin de Geus, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis, maar nog 2 maal aan zijn hand zal moeten worden geopereerd. Zoeken we met elkaar het aangezicht van de Heer in gebed. Heren, mogen we dan maar direct bij u komen met de nood van de gemeente, in het bijzonder ook met de nood van onze zieken en van onze ernstig zieken. Heren, dan schreeuwt ons hart tot u. Als we in de achterliggende dagen dat ontzettende bericht moesten horen dat onze Willemijn zo ernstig ziek is. Heere, zo ziek dat ze verkeert in de schaduwen van de dood. Heere, maar nu hebt u gezegd dat er bij u uitkomst is voor ziel en lichaam. Heren, tot wie zullen wij dan nu vanmorgen heen gaan als gemeente, als vader en moeder, als broer en zusters, als opa en oma? Heren, tot wie zullen wij gaan dan tot u? Heren, zou u dan nog eens wonderen willen doen, op wonderen horen? Heer, en dan in de eerste plaats bidden wij u. Geef dat ze mogen weten in u geborgen te zijn. Heer, laat ook deze weg voor haar mogen zijn. De weg waarvan de dichter zegt, want gij zijt ons een toevlucht. Heer, dat ze zo mag leren schuilen bij u. Dat ze zo onder uw vleugelen mag schuilen. Heer, in al haar angst en zorgen. Maar bovenal ook met haar zonden en schuld. Om bij uw vergeving te mogen ontvangen. Heere, wilt u ook de zware kuur die ze ondergaat zegenen. Heere, ze is zo teer en broos. Maar wilt u uw sparende en dragende handen over haar uitbreiden. Dat we dan toch in deze dingen van u het mogen verwachten van u alleen. Heer, ondersteun dan haar. Wil haar samen nabij zijn met Ramon. Heere, wilt u ook voor hen beiden waken. Nu ook hun leven zo'n radicale andere wending heeft genomen. Zo geheel onverwacht, Heer. Zo'n boodschap. Ondersteun ze beiden. Samen met de vader en de moeder. Heren, het is toch hun kind. En dan weet u wat oudersmart is. Heren, gij weet dat op het allervolmaakst. Want gij hebt uw zoon gegeven. Gij hebt uw zoon laten verbrijzelen. Heer Jezus, gij weet het op het allervolmaakst. Want gij zijt die medelijdende hoge priester. En o Heilige Geest, gij wilt toch nabij zijn, want uw naam is trooster. En zo bidden wij u ook voor al de kinderen. Wilt u ook bij hen zijn, de grootouders, de vrienden, onze jongeren, de jeugd. Heere, wat een boodschap voor ons allemaal. Heere, wij breiden onze handen uit tot u. Wees ons genadig. Sterk en schraag dan in deze moeilijke weg. Heer, en dat heeft niet minder nodig onze oude zuster Esselink. U kent ook haar. Heer, nu ze zo ziek is, wilt u bij haar zijn. Heer, nu het voor haar ook meer en meer duidelijk gaat worden, dat het naar een einde toe gaat. O Heer, gij kent haar zielestrijd. En wilt gij het zelf vervullen? Heere, ze is in zichzelf onmachtig, onwillig. Maar u, Heere, u kunt toch geven dat u alles verbreekt en dat u doorbreekt. En dat u uw licht doet schijnen, ook in haar oude hart. Heere, sterk haar ook met allen die haar in liefde omringen. Geeft u daartoe de kracht, wilt u ze ook telkens weer opnieuw die liefde geven om hun tante, familielid te verzorgen. Heere, we gedenken ook aan onze broeder Hommel. Hij staat toch ook voor een ingreep, voor een operatie. Heere, ook hij is geconfronteerd met die boodschap. Dat hij de gevreesde ziekte in zich omdraagt. Heere, u weet ook wat dat in zijn leven teweeg brengt. Och, dat hij maar mag rusten op dat vaste fundament. Dat u bent, o Heer Jezus Christus. Dat hij het maar weten mag. En daaruit leven mag. Mijn leven en mijn tijden zijn in Gods hand. Zegent u de handen van die chirurgen. Als hij morgen geopereerd wordt. Laat dan zijn oog omhoog geslagen zijn. Gedenk hem samen met zijn vrouw. De kinderen, de kleinkinderen. Heer, het is toch elke keer weer een aangrijpende zaak. En dat we het dan ook maar van u mogen blijven verwachten. Heer, zo zien onze ogen op u. Bij al deze zieken. Heer, het bepaalt ons zo. Dat we hier geen blijvende stad hebben. Niemand van ons. Het zal eenmaal gelden en hij stierf. Hoedat we dan vanmorgen geen rust zouden hebben. Voordat we nu gevonden zijn. Heer, we mogen uw naam ook hartelijk dank zeggen. Dat Jabin weer uit het ziekenhuis mag terug zijn. U hebt de handen van de chirurgen gezegend. Ook al moet hij nog een twee keer terugkomen om opnieuw geopereerd te worden. Heere, laat toch ook in zijn jonge leven deze dingen een plaats krijgen. En dat hij daarin uw stem mag horen. Ja, Win, geef mij je hart. We mogen uw naam ook hartelijk dank zeggen dat in de achterliggende week ook Alieke van Dieren in het huwelijk mocht treden. En u weet ook met hoeveel banden ze ook aan haar tanten, oud-tanten verbonden was. Waarvan ze afscheid genomen heeft, nu ze ook naar Israël gaat. Wilt u bij haar blijven samen met haar man, ook voor haar zorgen. Heere, wilt gij ook in hun huwelijk nabij en goed zijn. Zo zien wij op naar u. Heere, wat wij vergeten, wilt u het niet vergeten. Heere, geef toch dat we het woord verkondigen mogen. Heer, in ons is geen kracht, in ons is geen licht, Heer, in ons is niets. Wij zijn een aardevat en meer niet, Heer. Maar geef nu dat we dat evangelie uit mogen dragen. Dat evangelie dat ons veroordeelt, maar ook bevrijdt. Dat evangelie dat ons doet sterven, maar Christus in ons doet leven. Heer, schenk toch dat dat evangelie verkondigd mag worden als een levendwekkend woord vanmorgen in het midden van de gemeente. Heere, ondersteun ons dan. Geef gebed. Geef uw geest uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde gemeente, misschien is het u ook bij het lezen opgevallen dat opnieuw Paulus in deze brief zijn hart als het ware blootlegt voor de gemeente. Dat hij een deel maakt van zijn persoonlijke strijd voor hen. Hij laat als het ware in zijn hart kijken. En dat geeft deze brief ook iets heel persoonlijks. Hoor maar hoe hij het zegt in het 28e vers van dat eerste hoofdstuk. Waartoe ik ook arbeid, strijdende naar zijn werking die in mij werkt met kracht. Want ik wil dat gij weet hoe grote strijd ik voor u heb. Zijn hele persoonlijke woorden die uiting geven aan zijn diepe betrokkenheid bij de gemeente van Colosse. Het is een weergave van de geestelijke band die hij met de gemeente mag hebben. We hebben het vorige week ook al mogen horen hoe dat Paulus bezorgd was voor die jonge gemeente. Hoeveel dwalingen dat er allemaal niet waren in die dagen. We hebben toen met name stilgestaan bij de dwaling waarin gezegd werd dat het bloed van Christus niet toereikend was om ook de schepping te herstellen. En als je wat onderzoek doet naar de dwalingen en naar de tijd waarin ze verkondigd werd, dan zie je dat in die dagen waarin Paulus leefde, er een wildgroei was, om het zo te zeggen, aan leringen en opvattingen. Die met veel kracht en met veel overtuiging werden gebracht. Fraaie redeneringen en betogen van filosofen, religieus geïnspireerde predikers. Het was allemaal te vernemen in Colosse. Het was een bont gekleurd religieus-filosofisch leven in die dagen van Paulus. Daar waren asceten die verkondigden, raak niet aan en smaak niet en roer niet aan, tot aan mensen die de engelenverering propageerden. Het kon er allemaal gehoord worden daar in Colosse. En Paulus, hij weet het. Hoe dat beginnende christenen zo gemakkelijk op een dwaalspoor kunnen worden gebracht. En vandaar dat hij in dat tweede hoofdstuk zo'n dringend appel doet op zijn hoorders en zegt: opdat niemand van u misleid worden met beweegredenen die een schijn hebben van waarheid. En hij doet het nog weer in het 8e vers als hij zegt: zie dan toch toe dat niemand van u als een roof vervoerd worden door die filosofie en ijdele verleidingen. Naar de overleggingen van mensen, naar de eerste beginselen der wereld. Maar ze zijn niet van Christus. Het is alsof je Paulus hoort zeggen: laat je toch niet meesleuren door al die beweegredenen. Het lijkt allemaal waar, maar het is het niet. U wordt ermee om de tuin geleid. Je kunt er misschien dan wel geen spel tussen krijgen. Maar het zijn leringen die je van Christus afvoeren. Paulus, hij is ook een echte pastor. En hij weet ook niet alleen wat er buiten de gemeente leeft, maar hij weet ook wat er in het hart van de gemeente leeft. En dan zijn er ook dingen die hem met blijdschap vervullen. Want hij zegt, ik zie uw ordeningen. En dan gebruikt hij daar een uitdrukking die het beeld weergeeft van een leger. Dat in slagorde staat opgesteld en een gesloten formatie vormt. Die schouder aan schouder staan, als één man optrekkend, niet onderling verdeeld, maar slagvaardig, gereed om de strijd aan te binden. En dat geeft hem grote blijdschap, als hij dat mag zien in de jonge gemeente van Colosse, dat ze zo aan elkaar verbonden zijn. En daarin ziet hij ook de standvastigheid van hun geloof. Hij ziet dat ze niet heen en weer bewogen worden als een riet, maar dat de jonge gemeente haar hoop mag stellen op de Heer alleen. En dan kan er ook wel eens een storm opsteken. Maar dan ligt een anker vast in dat betrouwbare woord van God, dat eeuwig zeker is en van geen wankelen weet. En daarvoor mag Paulus ook dankbaar zijn. En hij uit dat ook. Maar dat doet hem niet zijn ogen sluiten voor het gevaar wat die jonge gemeente gebruikt. Waarmee die jonge gemeente verleid kan worden. En daarom, en zeker omdat hij ook weet hoe sluw de duivel is, hoe dat hij zich kan vertonen als een engel des lichts. En daarom, ook al is hij blij over hun ordening en over hun standvastigheid, toch zegt hij, let op, gemeente. En hij doet een dringend appel om niet meegevoerd te worden met al die verleidende geesten. Maar, zegt hij, blijf bij de genade die gij ontvangen hebt. En daar is maar één weg om staande te blijven bij die genade. En dat is het woord van de apostel als hij tot hen zegt, wandelt dan in hem. En bij dat appel van de apostel Paulus willen wij vanmorgen stilstaan, zoals ons dat getekend wordt in de versen 6 en 7 van het tweede hoofdstuk. Waar de apostel Paulus tot de gemeente van Colosse zegt, gelijk gij dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandelt alzo in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde met dankzegging. We willen bij deze woorden van de apostel Paulus schrijven zijn dringende raad om te wandelen in Christus. En dan drie gedachten. Christus die ze hebben aangenomen, Christus in wie ze geworteld zijn en Christus die ze dank verschuldigd zijn. Paulus' dringende raad om te wandelen in Christus Jezus, die ze hebben aangenomen, in wie ze geworteld zijn en die ze dank verschuldigd zijn. Doch eerst gaan we zingen van dat wandelen en wel uit Psalm 1 en daarvan de versen 1 en 2. We wilden met elkaar zingen uit Psalm 1, de versen 1 en 2. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zon daar staat, nog nederzit daar zulke samen, rotten die roekeloos met God en godsdienst spotten. Maar zeer en wet blijmoedig dag en nacht, herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. Psalm 1, de versen 1 en 2, en ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven aan de Heere te geven. De eerste collecte is, zoals we gezegd hebben, voor de kerkelijke kassen. En de tweede collecte is bestemd voor de werkgroep Oost-Europa, voor het werk onder de zigeuners in Roemenië. Van harte bij u aanbevolen. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn geloften brengen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. Gemeente, zingen we dat na het amen der prediking uit Psalm 116 en daarvan het 10e vers. Gelijk gij dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandelt alzo in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde met dankzegging. In onze tekstwoorden beluisteren wij Paulus' dringende raad om te wandelen in Christus. Christus die ze hebben aangenomen, Christus in wie ze geworteld zijn en Christus die ze dank verschuldigd zijn. Paulus, hij heeft als het ware maar één medicijn voor de gemeente van Colosse tegen al die dwalingen die hen omringen. En daarin zegt hij tot hen, en het is het dringend appel: wilt gestaande blijven te midden van al die verleidende krachten die om u heen zijn, wandelt dan in hem. De apostel Paulus, hij zegt het tegen de gemeente van Colosse: laat er toch niets tussen jullie komen en de Heere. Laat er toch geen dwaling komen die post vat in jullie hart en die verwijdering brengt tussen de Heere en u. Hij zegt: wees erop beducht dat zoiets gemakkelijk kan gebeuren. Denk nou niet dat overkomt ons niet. Wij staan standvastig in het geloof. Nee, weet toch, zei de apostel Paulus, wat David gezongen heeft in Psalm 119. Gelijk een schaap heb ik gedwaald dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Kan zomaar iets in uw hart binnensluipen dat als een splijtswam gaat werken tussen de Heer Jezus en uw hart. Wandelt daarom in hem. Dat is het enigste middel. Dat is het enigste medicijn waardoor u niet besmet zult worden met de gedachten van filosofen, met gedachten van dwaalleraar, maar ook met gedachten vanuit uw eigen verdorven vlees. Wandelt in hem. Maar daar is wel wat aan vooraf gegaan. En daar wijst apostel Paulus hen op. Hij wijst hen op het begin. En dan zegt hij het tot hen: wel, nu jullie de Heer Jezus Christus hebben aangenomen, zo moeten jullie nu ook in hem wandelen. Dat wandelen, zegt hij, waar ik jullie toe oproep, dat is een vrucht van het aannemen van hem. Daar ligt het begin van jullie geestelijke leven. Dat jullie de Heer Jezus Christus hebben mogen aannemen tot jullie Heeren en Koning. En na dat begin, daar wijst de apostel naar terug als hij die gemeente gaat vermanen en ze oproept om in Christus te wandelen, dan zegt hij: laat dat nu een vrucht zijn uit het aannemen van hem. Lieve gemeente, dat woord aannemen, dat is bij velen van ons een verdacht woord geworden. Een woord waar we enigszins huiverig voor zijn. Aannemen van Jezus. Die uitdrukking die maakt ons kopschuw. Waarom? Nou, dat komt omdat velen van ons gezien hebben hoe lichtvaardig die uitdrukking gebruikt wordt in Pinkster- en evangelische kringen, waarna een opzwepende reden de mensen opgeroepen worden om op te staan en Jezus aan te nemen. Hun hand op te steken en daarmee getuigenis af te leggen dat zij voor Jezus gekozen hebben. Hem hebben aangenomen. En dan is het ook terecht dat we vuurbang zijn voor zo'n oppervlakkig aannemen van Jezus. Wat ook wel aangeduid wordt met het stelen van de Heer Jezus Christus. Hem niet aannemen als een verloren zondaar, maar uit emotie van het moment. En dan is het waar dat we voorzichtig zijn met die uitdrukking Jezus aannemen. En toch gemeente, het is een voluit Bijbelse uitdrukking. En laat ik het maar direct zo zeggen. Als u Jezus niet hebt aangenomen, gaat u voor eeuwig verloren. U moet Jezus aannemen. Wil het wel zijn op weg en reis naar de eeuwigheid. In uw leven moet gebeuren wat er gebeurd is in de gemeente van Kolossen, waar Paulus onbevangen zegt: Jezus die gij hebt aangenomen. En omdat dat het allernoodzakelijkste is in uw leven, dat u Jezus aanneemt tot uw zaligmaker, is het nodig dat we vanmorgen een Bijbelzicht krijgen op het aannemen van de Heer Jezus Christus. Wat betekent dat woord aannemen, zoals het hier door de apostel Paulus wordt gebruikt? Wel, als de apostel Paulus hier het woord aannemen gebruikt, dan gebruikt hij dat in de zin van ontvangen. En met name gebruikt hij dat woord voor het ontvangen van het woord van God, van het evangelie. En zo wordt het woord dan ook in de King James vertaald, de Engelse vertaling. Daar wordt het woord aannemen weergegeven met het woord received, ontvangen. En dan is aannemen als het ware het antwoord van de ziel op de prediking van het evangelie. En zo zegt ook de apostel Paulus het in 2 Korinthe 11, het evangelie aannemen. En dat is het wat er ook gebeurd is in de gemeente van Kolossen. Toen daar Epaphras kwam en het woord van de Heere mocht verkondigen, de boodschap van vrije genade daar mocht prediken aan de heidenen die van God vervreemd waren en in vijandschap met hem leefden, toen mochten zij dat woord aannemen. Daar kwam die boodschap dat God het verlorene zoekt. En dat hij zijn hand uitstrekt naar een wederstrevig geslacht. Daar werd het geheim van het evangelie verkondigd. Dat de Heer het verlorene zoekt. Omdat hij zijn zoon gezonden had. Om de schuld van die verlorene te betalen. Zodat met handhaving van het recht van de Heer zondaren toch vrijgesproken konden worden van hun hemelhoge schuld. En die boodschap van wet en evangelie die daardoor Epaphras verkondigd mocht worden aan die heidenen in Kolossen, die mocht vrucht dragen. Die veroordelende boodschap. Jullie zijn van God vervreemd. En jullie leven naar het goeddunken van je eigen hart. Jullie leven in vijandschap tegen God. En God is de rechtvaardige en de heilige. En daarom zullen jullie verloren gaan. Die ernstige boodschap aan het adres van die gemeente van Colosse. Die werd geloofd. De mensen geloofden dat ze zondaren waren. De mensen geloofden dat God rechtvaardig was en de zondaar straft. En die werkelijkheid deed in hun leven de vraag geboren worden. Maar hoe moeten wij dan met die God verzoend worden, Epafras? En toen gold hij hem als een medicijn, dat evangelie in hun harten door de Heilige Geest. En hij verkondigde hen Christus, de gekruisigde. En dat woord, dat levendwekkende woord, deed zijn kracht in hun harten. En zij zagen dat ze alleen zalig konden worden door Christus. En zij lieten al het hunne achter. De afgodendienst, daar braken ze mee. En ze namen de toevlucht tot de Heer Jezus Christus. Ze mochten amen zeggen op de prediking van Epafras. En dat is het wat Paulus hier bedoelt als hij zegt: Jezus Christus die gij hebt aangenomen. Want als Paulus het heeft over het evangelie aannemen, dan is dat toch ten diepste de inhoud van dat evangelie aannemen. En wie is dan de inhoud van dat evangelie? Toch niemand anders dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Jezus ontvangen. Jezus aannemen. Wat zien wij dat heerlijk afgebeeld in de geschiedenis van Zacchaeus. Als daar de Heer Jezus voorbij komt en hij ziet Zacchaeus daar zitten op die boom. En wat zegt hij dan? Zacchaeus, kom af, haast u, want ik moet heden in uw huis blijven. En dan zien wij die kleine Zacchaeus van zijn boom afkomen. Voor de Heer Jezus uit te rennen. En wat staat er dan? En hij haastte zich en kwam af. En ontving Jezus met blijdschap. Dan hebt u nou het Jezus aannemen. Het ontvangen van hem met blijdschap in je huis. Dat hij er zal gaan wonen. En dat hij altijd bij je blijven zal. De Heer Jezus Christus aannemen zoals Zacchaeus dat doen mocht. Betekende: Heere, u bent nu mijn koning. U bent nu mijn gebieder. U bent degene die het voor het zeggen heeft in mijn leven. U woont nu in mijn hart door uw Heilige Geest. Hij stelde zijn huis open. Opdat Christus in zou komen en zou wonen in zijn hart. En als Christus daar gaat wonen, die door het geloof mag aangenomen worden, dan wordt ook dat huis met bezem gekeerd en komen de vruchten van het nieuwe leven naar buiten. Als Zacchaeus het uitroept: wat ik ontvreemd heb, zal ik dubbel wedergeven. Viervoudig aan degenen die ik wat afgeperst heb. Daar zien wij Zacchaeus. Hij nam Jezus aan. Waarom? Omdat Jezus gezegd had: ik moet in uw huis zijn. Dat woord van de Heer Jezus Christus had kracht gedaan in het leven van Zacchaeus. Zijn weerstand gebroken. En hem tot een zondaar gemaakt die niet meer buiten Christus kon. De Heer Jezus, hij had in het leven van Zacchaeus gedaan wat hij zegt in Openbaring: zie, ik sta aan de deur en ik klop. En zo had Christus geklopt aan de deur van het hart van Zacchaeus. Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet in uw huis blijven. Zacchaeus, Ik wil uw zaligmaker zijn en altijd bij je blijven. En dat woord van de Heer Jezus Christus had nu kracht gedaan, zodat hij zegt, Heere, kom in mijn huis, Zacchaeus. Het woord van Christus had hij de deur van zijn huis voor de Heere opengezet. Liefde gemeente, dat is het nu. Waar Paulus hierover spreekt. Gij hebt de Heer Jezus Christus aangenomen. Dat is, gij hebt hem ontvangen in uw hart. Hem de heerschappij gegeven over uw leven. Voor hem gebogen onder zijn heerschappij. Zacchaeus, om dan maar zo eens even te zeggen. Hij was van zijn troon afgekomen. En hij had voor de Heere zijn zonden beleden. Aannemen, ontvangen. Dat wil zeggen, geliefde gemeente, wanneer kun je iets aannemen? Wanneer mag je iets ontvangen? Wel, wanneer het je geschonken wordt. En dat is ook heel duidelijk wat apostel Johannes gezegd heeft in het derde hoofdstuk. Waar wij horen, een mens kan geen ding aannemen, zo het hem uit den hemel niet gegeven is. De Heer Jezus Christus, om het zo te zeggen, wanneer hij aangenomen mag worden door de ziel, is eerst geschonken, is eerst verkondigd, is eerst gepredikt. Het komt van de Heere vandaan, het komt van boven vandaan. Indien het u niet van de hemel is geschonken, daar vindt de prediking zijn oorsprong. In het welbehagen van de Heere, dat de Heere geen lust heeft in de dood van zondaren, maar daarin dat zij leven zouden. Daarom heeft hij ook zijn zoon gezonden in de wereld. Daarom heeft hij zijn zoon ook laten kruisigen aan de schandpaal, om de vloek weg te dragen, opdat verkondigd zou worden, Jezus Christus, tot zaligheid van zondaren. Aannemen kan alleen als hij ons door de Heilige Geest in het evangelie voorgesteld wordt, als de enige weg tot behoud. En als dat woord van Christus door de geest gepaard gaat aan het hart, dan mag daar ook in het hart een uitgang komen naar hem, een uitzien naar hem, een verlangen naar hem, om hem nu te mogen kennen, om nu het deel van hem te mogen zijn, ja, om hem tot zaligheid te mogen aannemen. Zoals ook onze Heidelberger catechismus zegt, zalig worden zij die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Hoort u het weer? Alleen zul je zalig worden wanneer je door het geloof deze verkondigde Christus als de enige weg tot behoud mag aannemen door het geloof. Houd dat dus vast, gemeente. Als een paar aspecten willen benadrukken van het aannemen. Dat aan het aannemen vooraf gaat. De schenking in de prediking van het evangelie. Door de verkondiging van het woord. Als een werk dat komt van boven. Door de Heilige Geest. Gemeente, tweede, wat we daarover zeggen willen is dit. Wanneer kun je wat aannemen, jongens? Wanneer kun je wat ontvangen? Ik denk zomaar ineens aan dat je moeder wat boodschappen gedaan heeft. En ze komt met de auto voorrijden en zegt, wil jij de boodschappen even uitladen? En je komt aan en je neemt twee tassen. En je moeder zegt, ja, wil je dit ook nog even meenemen? Dan zeg je, ja, maar moeder, dat kan niet. Ik heb mijn handen al vol. Dat kan ik niet meer aanpakken. Wat moet je doen om iets aan te kunnen nemen? Wel jongens, dat is toch heel eenvoudig. Dan moet je lege handen hebben. Wat betekent dat? Dat we door genade Christus aannemen. Dat we hem alleen kunnen aannemen met lege handen. Wel, dat betekent dat we afzien van onze eigen gerechtigheid. Als wij bekleed willen worden met de gerechtigheid van Christus. Wij zullen nooit overkleed kunnen worden met zijn gerechtigheid. Als wij nog onze eigen gerechtigheid voor waardevol houden. En daarom moeten wij eerst naakt worden voor God. Dat wil zeggen dat al onze eigen gerechtigheid en onze eigen werken ons zijn afgenomen. Dat we daarin het eeuwig tekort zien om voor God te kunnen bestaan. Lege handen. Dat wil zeggen dat we in onszelf niets meer zien dat voor God kan bestaan. Als wij door genade dat woord mogen aannemen, dan moeten we afzien van alle andere woorden en alle andere stemmen. We kunnen immers toch geen twee heren dienen. De Heere God aannemen en de zonden en de wereld aan de hand houden, dat kan toch niet samengaan. Dan moet je alles loslaten om de Heere te kunnen aannemen. Het aannemen van Christus. Vraag dan om die radicale keuze van het hart. Om de wereld en al het hare de rug toe te keren. En je heen te wenden naar Christus. Wie tot hem komt, die moet weten. Hij en hij alleen kan mij zalig maken. Dan hebben we de moed opgegeven. Om nog door enig werk van onszelf zalig te kunnen worden. Dan hebben we gezien, door het licht van Gods heilig woord. Niets kan God behagen dat uit mij voortkomt. De Heer heeft alleen maar behagen in het offer van zijn Zoon. En zo moeten wij van al onze gronden ontbloot worden. Wat wil dat zeggen, jonge mensen? Dat wil zeggen dat alles waar je enige hoop op had, waar je enige grond van maakte, dat dat bij God wel zou kunnen bestaan, dat je dat gaat verliezen. Maar wat gebeurt er nou als de Heere de grond onder je voeten weg gaat halen, waar je meende op te staan, je verbeteringen die in je leven had, je bidden, je ernstig zoeken. Als de Heere daar nu overal de grond uit gaat halen, dan hou je niets meer over en dan zink je weg. Ja, dat gebeurt er. Als de Heere je ogen gaat openen, dan verlies je alles en dan ga je verloren. Zie toch eens hoe de Heere dat werkt in die verloren zoon, in de tollenaar. In de bloedvloeiende vrouw. Wat had de tollenaar over, jongens? Niets. Hij durfde zijn aangezicht niet eens op te heffen naar de Heer. Zoveel schaamte over zijn verzondigd leven. Hij kon God niets aanbieden. Wat kon de verloren zoon de Heer aanbieden? Zijn vader. Niets. Hij kwam tot hem in lompen gehuld. En de onheilige geur van de varkens was te ruiken bij hem. Een en al zonden. Zo kwam hij. Wat had de bloedvloeiende vrouw te geven aan de Heer Jezus? Niets dan haar onreinheid. Ze had niets meer om zichzelf te kunnen redden. Het werd alleen maar erger en erger met haar. Aannemen van Jezus, dat gaat in de weg van arm en naakt, kom ik tot God die zalig maakt. En zo worden armen, hongerigen, met goederen vervuld. Zo mogen bedelaars, hondekens, de kruimkes eten die daar vallen van de tafel des Heren. In die weg, als armen, uitgewerkte, verloren zondaren, hopeloze gevallen. Zo zijn zij gegaan, de tollenaar, de verloren zoon, de bloedvloeiende vrouw, tot Jezus. En hebben ze in hem alles mogen vinden. Misschien zeg jij, maar hoe zal ik toch komen tot het aannemen van Jezus? Als dat nou het allernoodzakelijkste is, hoe kom ik toch tot het aannemen van deze zaligmaker? Is dat je worsteling vanmorgen? Hoe kom ik toch tot dat grote heilgeheim waar ze in de gemeente van Colosse mochten delen? Jezus aannemen. Mag ik er iets van zeggen, gemeente? En u hebt het als het ware al gehoord. Door het begin van de prediking heen. Maar mag ik het nu als het ware kort samenvatten? Wat wil het zeggen? Het aannemen van Jezus. Dat wil zeggen dat in de eerste plaats je ogen open gaan. Dat je door het licht van de Heilige Geest verlicht wordt. Dat de Heer je blindheid gaat wegnemen. Dat de Heer je zorgeloosheid gaat wegnemen. En dat de Heer door zijn Heilige Geest je gaat zien. Dat grote gevaar waarin je verkeert. Dat je wandelt op die brede weg die eindigen zal in het verderf. Dat je gaat zien hoe groot je zonden en ellenden zijn. En daarin werkt Gods geest door. En als je verlicht mag worden door die geest. En je mag dat gaan zien. Dan komt daar ook in je hart een smart en een berouw. Een overtuiging dat God naar recht je voor eeuwig zou weg mogen sturen. Daar komt een overtuiging en boete in je hart. Een belijden van je zonden voor de Heer. Dat je nou gezondigd hebt tegen een goedhoed en genade, God. De Heer, hij gaat werken. In jezelf een wanhopen. Een wanhopen aan al je pogen. Om met God verzoend te worden. Hij werkt in je. Dat diepe besef van je verlorenheid. Dat niets je redden kan. Dan Christus alleen. En die wetenschap. Die doet in je hart te roepen, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. O, die wetenschap door de Heilige Geest. Als hij je verstand gaat verlichten, als hij je gaat overtuigen. En als hij je doet wanhopen aan al je pogingen om zelfverzoening aan te brengen. En het evangelie licht gaat schijnen in je hart. Dat er nu een weg is waarin de zondaar met God verzoend is. Dan komt er in je hart een schreeuw naar Christus. Om hem te mogen kennen. Om te mogen delen in de verzoening die hij heeft aangebracht. Als je daar gaat wanhopen aan alles. Dan ga je hopen buiten jezelf in die ander. De Heer Jezus Christus. O, dan werkt daar de geest. Dat ware geloof, dat zegt, hem moet ik hebben. Buiten hem ben ik voor eeuwig verloren. Hem heb ik nodig als mijn middelaar en mijn zaligmaker. Daarom schreeuwt je ziel om Christus en zijn verzoenend bloed. En dan zie je ze ook gaan. Door de trekkende liefde die van hem uitgaat. Naar hem toe. Dan zie je gaan die verloren zoon. Heen keren tot zijn vader. Omdat hij weet dat zijn vader vol van genade is. Dan zie je de tollenaar staan biddende. Wees mij de zondaar genadig. Waarom? Omdat hij weet dat er verzoening is. Door het bloed van Christus. Daar zien wij gaan de bloedvloeiende vrouw naar Christus. Waarom? Deze van Jezus gehoord hebbende. Ze had gehoord dat bij Christus nu alles te vinden is. En zie daar. Daar zie je nou het aannemen van Jezus. Wat is dat? Dat is die hand des geloofs die nou de onderste zoom van zijn kleed aanraakt. Al bevende. Dat doet het geloof. Als het instrument dat de geest geeft om nu Christus te mogen aannemen en al zijn weldaden. Het geloof, jongens, dat de geest geeft, dat doet zeggen, Heer Jezus, u bent de enigste die mij zaligen kan en wil en zal zaligen. Dat is het geloof. Dat zegt niet alleen hij kan het. Dat zegt niet alleen hij wil het. Maar het geloof hoopt en hij zal het ook doen. Ook voor mij. En zo zijn ze gegaan. Getrokken door hem. In het geloof. Verwachtende. Het van hem alleen. Dat is aannemen. Dat is nou vluchten tot hem. Dat is alles achterlaten. Met lege handen je werpen. Op de genade Gods. Die in Christus Jezus is. En je laten zaligen als een verloren zondaar. En wie zo zalig wordt, wie zo Christus aanneemt, die houdt geen roem in zichzelf over. Die zal nooit roemen, ik heb Christus aangenomen, als een werk van zichzelf. Maar hij zal het zeggen, en Paulus, hij snijdt al die roem af, als hij zegt, want wie onderscheidt u? En wat hebt gij? Dat ge niet hebt ontvangen. Want wie deed mij geloven? Wie deed mij het woord verkondigen? Wie? O Heere, het is door u. Door u alleen. Die roemt. Die roeme in den Heere. Wat kan er nou een strijd zijn? Ook vanmorgen. Onder het horen. Als je ziet hoe dat de Heere dat nou werkt. In het leven van zijn kinderen. Dat aannemen van hem. Dat je zegt, mag ik hem ook aannemen? Is hij ook voor mij gekomen? Wil hij ook mij hebben? Is dat ook de schreeuw van jouw ziel, jongen? Omdat je vanmorgen ziet hoe groot je zonden en ellende zijn. Dat je vanmorgen in de bank zit en zegt, ja maar. Zou God zo'n grote zondaar willen hebben als ik? Als je vanmorgen in de bank zit. En je kijkt terug op de 55 jaren die achter je liggen. En zegt, Heren, ik heb niets anders gedaan dan zonden. Heel mijn leven, Heren, is één en al ongerechtigheid geweest. Als je nou vanmorgen in de bank zit en je moet belijden, Heere, ik ben zwart vanwege de zonden. Het beeld van de verloren zoon, het is met mij nog veel erger gesteld. Het beeld van de bloedvloeiende vrouw, met mij nog veel meer onreinheid. Het beeld van de tollenaar, ik ben nog veel zondiger dan zij. Als je nou zo in de bank zit vanmorgen, je zonden ziet, je eigen onwaardigheid inleeft. Je zegt, Heere, maar ik heb het ook niet verdiend. Ik heb het ook niet verdiend dat u ooit nog naar mij om zou zien, want er zijn zoveel roepstemmen geweest in mijn leven. Heer, en als ik dan zie wie u voor mij geweest bent en wie ik voor u geweest ben, Heere, dan kan het nooit meer. Heren, dan heb ik u zoveel malen getergd. Dan heb ik u zoveel malen in uw aangezicht geslagen. Heren, nee. Ik ben het niet waardig dat u ooit nog naar mij om zou zien. Is dat je nood vanmorgen? Mag ik ook tot hem gaan? Mag ik ook hem aannemen? Wil hij ook de mijnen zijn? Kom, luister dan. En hoor dan wat de Heere vanmorgen zeggen wil. Want tot wie werd Epaphras gezonden? Naar de gemeente van Kolossen. En woonde daar een volk dat uitzag naar de komst van Christus. Nee, daar woonde een volk dat had geen enkele belang bij de zaligmaker. Daar woonden mensen die niet uitzagen naar Christus. Maar die hongerden en dorsten naar de ongerechtigheid. Die uitleefden in hoererij, in schandelijke bewegingen, in diefstal, moord en wat is meer zijn. Waarvan de apostel Paulus zegt, jullie zijn vervreemd van God en van zijn woord. Jullie zijn mensen die maar van één ding verstand hebben. En dat is van kwaad doen. Tot zulken kwam dat evangelie. Zul je dat nooit, nooit vergeten. Laat ik een woord van de profeet mogen zeggen. Als de Satan je aanvecht vanmorgen en zegt maar het is niet voor jou. Wat moet dan de profeet zeggen? Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons iegelijk naar zijn weg. Daar heb je het beeld. Mensen die bij God weggelopen zijn. Mensen die wandelen naar het goeddunken van hun eigen hart. En is het dan niet een wonder als de Heere zegt, ik heb mijn handen uitgebreid de ganse dag tot een wederstrevig volk. Die wandelen op een weg die niet goed is naar hun eigen gedachten. Hoort u dat? En hebt u daar nou niet vanmorgen het wonder van genade? Dat de Heere nou nodigt. Mensen, wederstrevigen om tot hem te komen. Om hem nu aan te nemen. Als de enige zaligmaker. De enige weg tot behoud. Voor de grootste der zondaren. Had ik nog één woord mogen gebruiken uit diezelfde profeet Jesaja. Waar de Heer in het zegt, ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. Ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd, zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Liefde gemeente, hoor je het. Zie. Hier ben ik. Christus, hij is in uw midden. De prediking van het evangelie. En hij roept het, ik ben hier. Kom derwaarts tot mij, die vermoeid en beladen zijt. Neem mij aan. Als uw enige zaligmaker. Leun en steun toch op mij. Liefde gemeente, en ik zeg het vanmorgen in alle scherpte, maar ik zeg het wel in liefde. Als u hem vanmorgen niet aanneemt, wat doet u dan? Als u vanmorgen niet tot hem de toevlucht neemt, wat doet u dan? Als u vanmorgen zijn woord niet vertrouwt, wat doet u dan? Gemeente, beseft u wat u doet. U wijst Christus af. U volhardt in van hem vandaan te lopen. U maakt God tot een leugenaar. En u snelt naar de eeuwige rampzaligheid. Indien u Christus niet aanneemt, hedenmorgen verwerpt u hem. En dat die pijl u vanmorgen mag treffen, is het dan zo met mij gesteld, heren, als ik straks onbekeerd de kerk uitga, heb ik uw bloed onrein geacht. Heb ik u tot een leugenaar verklaard? Heere, ga ik door in mijn eigen goddeloze leven? En blijf ik, naar wat u zegt, onder het oordeel? Die in mij niet gelooft, is alreede verloren. Die in mij niet gelooft, die mij niet aanneemt, Hij ligt verloren en hij gaat verloren. Daarom de vraag, meiden, aan jou jongens, aan u ouderen. Hebt u de Heer Jezus Christus al aangenomen? Meiden, wat is het toch stil? En is ons dat tot schuld? Dat je zo weinig hoort op de huisbezoek verslagen. Dat er zondaren zijn die door genade Christus hebben mogen aannemen. Gemeente, is dat tot zonde en tot schuld dat er zo weinig doorbrekend werk is. Dat er zo weinig onder onze jonge mensen, onder de ouderen gevonden worden. Die Christus hebben mogen aannemen en die in hem wandelen. Omdat we het vanmorgen voelen als een persoonlijke schuld en als een gemeentelijke schuld. Heere, waar bent u toch? Heere, waar is toch de krachtige werking van uw Heilige Geest? Heere, we horen zo weinig van dat doorbrekende werk. Dat zondaren met u verzoend worden. Heere, en dat is onze schuld. Omdat er zonden tussen u en ons liggen. Heere, wilt u komen met uw Heilige Geest? Keer weder, Heere. En breng ons de schuld thuis. Dat wij u verwerpen. Dat wij uw evangelie niet voor waar houden. Dat wij doorgaan in de zonden. In de onderlinge verdeeldheid. Heere, dat wij niet zuchten. Keer weder, Heere. Werk toch in de harten van onze kinderen. Werk toch in de harten van onze jeugd. Heere, werk toch in de harten van de ouderen gemeend. Is het niet de hoogste tijd dat wij de Heere smeken zullen, keer weder. Heere, werk toch in de harten van onze jongeren. Werk toch in de harten van Willemijn. Werk toch in het hart van vrouw Esseling. Werk toch in al die harten. Heere, doe het uit genade. Geef toch. Dat ze u, o Heer Jezus Christus, mogen aannemen. Dat ze die blijdschap mogen kennen en die vreugde. Dat hun ziel gered is. En dat ze weten mogen in te gaan in het Koninkrijk der Hemelen. Laat het toch zijn. Die vraag, Heer Jezus, heb ik u aangenomen. Als u vanmorgen moet zeggen, Heere, dat heb ik nog nooit gedaan. Dat u dan met tranen naar huis gaat. Heere, dan ga ik door met u verwerpen. Ik ellendig mens, red mijn ziel. En u, die door genade hem hebt mogen aannemen, leef uit hem. Bid tot hem, wandel in hem. Opdat ook anderen door uw wandel nog getrokken mogen worden tot zaligheid. Amen.
Thank you.
Gemeente, u begrijpt dat wij de andere punten van de prediking een volgende maal, zo de Heer het geven wil, zullen behandelen. Zoek het aangezicht van de Heer in gebed. Heer, zo komen wij tot u. Wat een prediking, Heere, van de gemeente te Colosse. Ze mochten uw woord aannemen. Ze mochten u, Heer Jezus, aannemen en al uw weldaden en daaruit leven. Heere, er was daar nog maar zo kort het evangelie gepredikt. En dan met zo'n rijke vrucht. En onder ons is al tientallen jaren dat evangelie te horen geweest. Gij hebt zoveel mannen Gods gezonden, als een Epafras om ook in ons midden, dat evangelie te verkondigen. En u weet, u Heere, hoeveel er onder ons, als een vrucht van die prediking, u hebben mogen ontvangen in hun hart. Met een Zacchaeus de deur van hun hart hebben opengezet en gij zijt ingekomen. Omdat het machtswoord alle weerstand heeft gebroken. Heren, er zijn er nog zoveel die u niet kennen. In het midden van de gemeente. Heren, wat een schuld. Dat we zo lang ons verzetten tegen de prediking van uw Heer Jezus Christus. Dat het ons vanmorgen toch smarten mag. Heere, dat gij zoveel malen klopt aan de deur van ons hart. En dat wij maar doorgaan en u maar laten staan kloppen. Heere, wat is onze schuld toch groot. Wat is het toch een wonder dat u nog met ons van doen wilt hebben. Dat u vanmorgen nog weer dat woord laat verkondigen. Dat u vanmorgen nog weer nodigt. Dat u vanmorgen nog weer roept, Heere. Dat u het niet moe wordt. Maar er kan zo spoedig een einde komen. Daarom roepen wij uw naam aan. Heere, schenk toch die genade. Schenk toch dat geloof. Schenk toch dat toevlucht nemen. Schenk het toch om nou u te mogen aannemen. Met lege handen, met alle hoop op u, u alleen. Heere, blijf zo bij ons. Gedenk ze nogmaals, die zo ernstig ziek zijn onder ons, die naar het ziekenhuis moeten. Heere, we dragen ze alle aan u op. Laat ook toch deze roepstemmen voor ons allemaal een spoorslag zijn om door genade met de bloedvloeiende vrouw de zoom van uw kleed te mogen aanraken. Om daar nu alles te vinden in u. Voor tijd en eeuwigheid. Wij smeken het u uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij tenslotte met elkaar uit Psalm 32 en daarvan het vierde vers. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 32 en daarvan het vierde vers. Thank you. Gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijne vrede. Amen.